Gemeente, namens de kerkenraad allereerst een aantal mededelingen. In verband met de verkiezing van de ambtsdragers vindt vandaag de tweede afkondiging plaats. In alfabetische volgorde heeft de kerkenraad gesteld voor ouderling broeder T. Heijstek en broeder D. Vroegendewijk, Korte Weegje. En voor diaken broeder M. But, Berkenhof en broeder P.C. Looy, Prins Hendrikstraat. De stemming zal plaatsvinden aanstaande donderdagavond, zo de heren wil, op de ledenvergadering die om 8:00 begint. Vanavond hoopt dominee Westerink van Bunschoten u voor te gaan. Volgende week zondagmorgen hoop ik zelf de morgendienst waar te nemen en dan zal er ook bediening van de heilige doop zijn. En s'avonds hoopt u voor te gaan dominee De Romp van Noorderloos. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk, collecte volgende week voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede vers van Psalm 86. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Psalm 86, het tweede vers. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 9e hoofdstuk. We lezen daarvan de versen 14 tot en met 29. Marcus 9, de versen 14 tot en met 29. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 146. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. 146, het 4e vers. Vers 14 van Marcus 9. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende werd verbaasd. En toelopende groeten zij hem en hij vraagde de schriftgeleerden, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar u hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovige slacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. En zij brachten dezelfde tot hem. En als zij hem zag, scheurde hem terstond de geest. En hij vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. En hij vraagde zijn vader, hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem, zo gij kunt geloven. Alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen zeide, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus, ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem, gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagden hem zijn discipelen alleen, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten.
Thank you.
Gemeente, wij willen vanmorgen het woord van de Heere gaan beluisteren zoals we dat vinden in het zojuist gelezen schriftgedeelte. Ik wil graag met u in de komende zondagmorgens deze geschiedenis van de genezing van de maanzieke knaap gaan lezen. Ik realiseer me wel dat het lijdenstijd is, maar ik heb met de collega's die afgesproken hebben om de avonddiensten te vervullen, afgesproken dat zij de lijdenstoffen zullen behandelen. Wij willen vanmorgen dus een begin gaan maken met de geschiedenis van Markus 9 vers 14 tot en met 29. En de tekst voor vanmorgen vindt u in de versen 14 tot en met 19. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen en enige schriftgeleerden met hen twistende. En terstond de gehele schare hem ziende, werd verbaasd. En toelopende groeten zij hem, en hij vraagde de schriftgeleerde, wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, en zij hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide, o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Brengt hem tot mij. We willen samen de Heer om zijn zegen gaan bidden. En we willen in onze voorbeden gedenken aan broeder Albrechts van de Oostdijk, die nog altijd in het Zuiderziekenhuis in Rotterdam ligt, maar die het naar omstandigheden goed maakt en die vooruitzicht heeft dat hij waarschijnlijk deze week weer naar huis zal mogen terugkeren. In het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen zuster de Bakker van der Laan uit de Goede Ree. Laten wij de Heere bidden. Heren, samen zoeken we uw heilig aangezicht, nu op deze zondagmorgen, u het voorrecht aan ons geeft dat we elkaar hier weer mogen ontmoeten, rondom uw woord. En eigenlijk gaat het daar dan ook maar weer om, heren, dat we niet elkaar ontmoeten, maar dat we u ontmoeten in en door uw woord. Uiteindelijk is dat toch de bedoeling van een kerkdienst. Hoeveel andere aspecten er ook aan zitten, hoezeer er ook een aspect is van elkaar ontmoeten en zo ook een stuk van de gemeenschap en de onderlinge verbondenheid beleven, maar waar het ten diepste op aankomt en waar het voor ons allemaal eigenlijk op aan moet komen in ons komen naar uw huis, is dat wij u, de Heere, mogen ontmoeten. En dat wij uw stem mogen horen. Want Heere, dat alleen geeft echt vrede en vreugde en verzadiging. Wat we als mensen ook allemaal zouden kunnen aandragen en bijdragen aan een kerkdienst, dat is hooguit ter verfraaiing. Althans, en dan nog naar onze maatstaven en naar onze smaak gerekend. Maar wat gij in een kerkdienst doet, wat gij zegt, en als het u behaagt wat gij door uw Heilige Geest ook uitwerkt en toepast, dat heeft blijvende, dat heeft altijd geldende waarde. Dat gaat ook mee, Heren, dat gaat niet over, dat vergeten we ook niet, maar dat blijft bij ons en dat verbindt aan u. En dat doet ons ook iets kennen van het wonder van het heil dat gij bereid hebt. Heren, we zijn zondige mensen. We zijn verloren mensen. We zijn mensen die ten gevolge van de zonde ook nog allerlei andere gevolgen met ons meedragen aan ziekte en aan zorg en aan verdriet en aan teleurstelling. Het is zoveel niet, Heren, dit leven hier op aarde. En we hebben het uiteindelijk aan onszelf te danken dat het uitnemendste van dat alles moeite en verdriet is. En dat het ook nog snellijk afgesneden wordt. En dat we allemaal die weg zullen gaan, vroeg of laat, waarvan geen terugkeer meer is. De weg van alle vlees, de weg naar het graf waarin geen bezinning meer is. Heren, en onderweg daarnaartoe, ach, wat kan een mens soms allemaal moeten meedragen? En wat kan het kruis wegen? En wat kan het verdriet knagen? En wat kunnen de wonden pijn doen? En daarom er is, en u herinnert ons er vanmorgen weer aan, zoals dat in elke kerkdienst het geval is, er is maar één ding nodig. Eén ding om werkelijk gered te zijn, om wel getroost te kunnen leven. En ook nog een keer zalig te kunnen sterven. Deelgenoot te zijn van dat werk van de Heere Jezus. Kennis te hebben aan zijn verlossingswerk. Kracht van zijn verzoenend bloed in ons leven te ondervinden. En door hem de verlossing van zonde en dood in beginsel te mogen ervaren. Heren, en dat zijn de dingen waar u van spreekt in uw woord. Belangrijke zaken zijn er niet. Gewichtige dingen kunnen wij nooit bedenken. Geef dat we daar dan ook alle aandacht aan mogen geven. En dat ons hart daar naar uit mag gaan, Heren. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dat we het uitnemend belang van dat heil in Christus zullen zien en geen rust kennen in ons leven, voordat we daar ook deelgenoot van mogen zijn. Vanmorgen laat u er ons ook weer wat van verkondigen, Heren. Laat het niet te vergeefs zijn. Laat dat woord ingang mogen vinden in onze harten. Laat het zijn kracht mogen doen. Laat het werken, Heren, bekerend en vernieuwend en onderwijzend en terechtwijzend. Heren, er zijn zoveel dingen die we moeten leren en die u alleen als de hemelse leermeester ons bij kunt brengen. Neem ons op uw school, plaats ons aan uw voeten, o Heere Jezus Christus, en geef ons een geopend oor, geef ons een geopend hart om te horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, laten we zo ervaren mogen dat u in ons midden bent en dat u met uw krachtig en heerlijk en onwederstandelijk werk onder ons werkzaam wilt zijn. Denk ook aan hen die niet naar de kerk kunnen komen. We bidden voor onze zieken, we bidden voor de bejaarden. Heren, laten zij ook ervaren dat het goed mag zijn als we naar uw woord mogen luisteren en als het u behaagt om dat woord ook nog in te dragen in onze harten. We denken aan onze zieken die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. We erkennen uw goedheid dat u het met broeder Albrechts goed maakt, Heren, na zijn ingrijpende operatie. U hebt het wel gemaakt tot nog toe. U hebt hem gespaard. Er is uitzicht ook dat hij naar huis mag komen binnen afzienbare tijd. Laat zijn hart vervuld mogen zijn met verwonderingen, met erkentenis tegenover u, de weldoener, die hem op zijn hoge leeftijd toch nog niet vergeten bent, maar die ook in zijn leven en de middelen nog hebt willen gebruiken en tot zegen stellen. Denk ook aan zuster de Bakker. Heren, u kent haar omstandigheden lichamelijk, maar ook wat haar menselijke geest betreft, hoezeer die omvloerst en beneveld is. Wilt u aan haar denken en wilt u, kon het zijn, haar nog wat sparen en nog wat oprichten. Maar bijzonder ook haar bezoeken met uw heil, Heren, op een wijze die wij misschien niet kunnen narekenen en ook niet kunnen voorspellen, maar dat, zo zij toch ervaren mag, dat uw woord ook in haar leven nog een kracht tot zaligheid mag zijn. En dat waar mensen voor een onmogelijkheid staan om contact met haar te hebben, gij toch de machtige zijt die door weet te dringen, ook achter de nevels die je menselijke geest kunnen omvloersen. Gedenk gij alle die het moeilijk hebben, Heren. Zegen gij met uw goddelijke zegen de weg van tegenspoed als het u behaagt om zo'n weg met een mens te gaan. Wilt u erin meekomen en wilt u er gebruik van maken? Heren, laten we uw naam samen ook mogen danken dat we elkaar op deze wijze hier in uw huis weer mogen ontmoeten en dat er nog weer wat mogelijkheden gegeven worden om ook in deze weg het werk te verrichten in het midden der gemeente en de verkondiging van het evangelie, zij het op beperkte schaal, toch waar te nemen. Heren, u hebt het uw dienstknecht vergund na zoveel weken van inactief zijn, dat hij zich weer mocht voorbereiden voor de verkondiging van het evangelie. En gij hebt hem begeerte geschonken, heren, om het woord in het midden der gemeente te ontvouwen. Laat het alles onder uw zegen ook werkelijk vruchten mogen dragen. En geef dat wij verbonden aan elkaar in dat woord elkaar zo voor uw troon mogen ontmoeten en het ervaren dat gij het met uzelf wel maakt, heren. Ja, dat vooral. Zegen uw woord overal waar het verkondigd mag worden. Wilt u uw knechten getrouwheid en bekwaamheid schenken om het evangelie te verkondigen naar de zin en mening van uw geest. En laat ons ervaren, ook in de tijd waarin wij leven, dat gij nog voortgaat met uw werk en dat er nog steeds weer worden toegebracht tot de gemeente die zalig worden. Heren, breid zo uw koninkrijk uit en wilt u het werk van de boze verstoren en verbreken, wilt u uw genade en uw gunst rijkelijk tot openbaring brengen en laat de duivel het weten zoals u het hem in de tijd hebt laten weten en zoals hij al zo vaak de ervaring heeft opgedaan. Laat hij het ook in deze tijd weten dat hij de verliezende partij is. En dat gij, Heer Jezus, overwinnaar zijt. En dat gij niet rust totdat ge al zijn werken verbroken zult hebben. Hoor ons, o God, verdiend hebben we het niet. Als wij vele dingen van u te vragen hebben, dan moeten we erbij belijden dat we niets verdiend hebben, dat we het onwaardig zijn. Wilt u onze zonden niet gedenken, maar die genadig wegnemen en ons ervan verlossen. En wilt u ons aanzien in Christus, uw Zoon, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 38, het 15e vers, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. 21, zie mij Heer, wie elk moet duchten tot u vluchten. En 22, Heer, ik voel mijn krachten wijken. 15, 21 en 22 van 38.
Thank you.
Gemeente, het is al wel heel wat weken en maanden geleden. Maar mogelijk dat u het zich nog herinnert dat we vorig jaar, in het begin van het jaar, met elkaar hebben stilgestaan bij die geschiedenis die we 3 maal in het woord van God beschreven vinden. In de evangelieën van Matthäus, Marcus en Lucas. En waarin ons verteld wordt van de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg. Jezus is toen een keer met 3 van zijn discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, een berg opgegaan om te bidden. En bij die gelegenheid heeft zijn vader hem ook antwoord gegeven. Een drievoudig antwoord zelfs. In de eerste plaats werd de gedaante van de Heer Jezus voor de ogen van zijn discipelen veranderd. Hij werd verheerlijkt. Iets van de hemel, van de heerlijkheid, van de glans van de heerlijkheid van de hemel kwam naar de aarde en bekleedde de Heere Jezus, zodat zijn kleding wit werd en zeer blinkende en zijn aangezicht ook blonk gelijk de zon. Dat was het eerste antwoord dat de Vader hem gaf op zijn gebed. Tweede antwoord was dat de Vader hem 2 mensen uit de hemel toestuurde die met hem konden spreken en met wie hij kon spreken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou gaan volbrengen. En die 2 uit de hemel waren Mozes en Elia. En toen was er ook nog een 3e antwoord rechtstreeks van de Vader. Toen God de Vader sprak met zijn eigen stem: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. De Heer Jezus heeft toen verkeerd, zo zou je kunnen zeggen, voor een ogenblik in het voorportaal van de hemel. In de nabijheid van hemelingen, delend in de heerlijkheid van de hemel. En die 3 discipelen waren daar op een afstandje getuigen van. Maar het was maar het voorportaal. Het was ook maar van korte duur. De Heer Jezus was daar niet permanent onder de hemelse heerlijkheid. Petrus heeft nog wel een voorstel gedaan om daar wat langer te blijven. Hij stelde immers voor om daar 3 tabernakelen te bouwen. 1 voor Mozes, 1 voor Elia en 1 voor de Heer Jezus. Want hij wilde dat moment vasthouden. Maar dat ging niet door. Want de Heer Jezus moet straks weer van de berg af. Zijn werk is nog niet ten einde. Ze hebben er trouwens met elkaar over gesproken, nietwaar? Over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En dat was de uitgang van het lijden. Dat was het sterven dat komen zou. Zijn exodus. Als hij uit Jeruzalem uitgeworpen, uitgebannen zou worden naar het vloekhout op de vloekheuvel. Dus dat verblijf op de berg der verheerlijking is van betrekkelijk korte duur. Straks zien we ze de berg weer afgaan. En als ze dan aan de voet van de berg gekomen zijn, dan komt Jezus, laat ik dat beeld maar even volhouden, dan komt Jezus vanuit het voorportaal van de hemel in het voorportaal van de hel. En dan wordt hij terstond weer geconfronteerd met lijden en met verdriet en met ongeloof en met de duivel en met de aanhangers van de duivel. Dan treft hij daar aan de voet van de berg, zo begint onze geschiedenis, een grote schare, een grote menigte aan, waaronder ook een aantal schriftgeleerden. En die schriftgeleerden zijn aan het redetwisten. Die hebben een heftig dispuut met de 9 discipelen die niet meegegaan waren de berg der verheerlijking op. 3 mochten met Jezus mee, maar de andere 9 bleven daarachter. En met die 9 discipelen hebben de schriftgeleerden die woordenstrijd. Zodra de schare merkt dat Jezus van de berg afdaalt met de 3 andere discipelen, We lezen, zijn ze verbaasd. Waarom verbaasd? Is er toch nog iets van de heerlijkheid die de Heer Jezus op de berg omschenen heeft aan hem zichtbaar? Zoals dat bijvoorbeeld ook met Mozes het geval was, toen Mozes 40 dagen bij God geweest was op de berg Horeb en toen zijn aangezicht blonk vanwege de heerlijkheid van de God des hemels. Nee, daar is in het geval van de Heer Jezus geen sprake van. Die heerlijkheid is helemaal verdwenen. Daar is niets meer van te zien. Waarom zijn ze dan verbaasd, die mensen? We zullen het wel zo moeten verstaan dat zij Jezus daar en toen nog niet hadden verwacht. En dat ze vanwege het onverwachte van zijn komst verbaasd zijn. In ieder geval, ze zijn blij dat hij komt. En in hun blijdschap gaan ze hem tegemoet. En we lezen dat ze hem begroeten, dat ze hem verwelkomen. Maar dan neemt de Heer Jezus het initiatief. Hij heeft begrepen, hij heeft dat aangevoeld en misschien ook wel aangehoord, zo nog wat laatste fladder van dat gesprek, dat daar die woordenstrijd is geweest. En hij vraagt aan de discipelen, aan de schriftgeleerden, wat er aan de hand is. Hij wil weten waarover ze met elkaar hebben getwist. Wat twist gij met deze? Zo zegt de heiland. Daarin zitten twee elementen. Daarin is het element van hij roept ze ter verantwoording, die schriftgeleerden. En hij neemt tegelijkertijd, en dat is het tweede element, zijn discipelen in bescherming. Wat twist gij met deze? Maar de schriftgeleerden geven geen antwoord. Als Jezus er niet bij is, dan durven ze wel. Dan durven ze de discipelen wel aanvallen. Dan durven ze hem wel allerlei verwijten maken en allerlei beschuldigingen voorwerpen. Maar nu Jezus bij hen gekomen is, nu durven ze tegen hem niet op. En ze zwijgen daarom maar liever. Ze komen er niet vooruit waar ze nu eigenlijk dat dispuut over hadden. En waarmee ze de discipelen hebben aangevallen. En zo valt er een benauwende stilte. Totdat er één uit de scharen, niet één van de schriftgeleerden, maar één zomaar uit de scharen begint te spreken. En begint te vertellen. En te verklaren wat er zojuist is gepasseerd. Wie is die man? We weten het niet, we weten zijn naam niet, staat nergens in de Bijbel vermeld hoe hij heette, waar hij vandaan kwam enzovoort. Eén ding is wel duidelijk, en dat hebt u begrepen ook in de schriftlezing, deze man is de wanhoop nabij. Want hij is vader van een jongen die er hoogst ernstig aan toe is. Vader van een jongen die in grote nood verkeert. En daardoor verkeert die vader ook in grote nood. En vanuit die nood is hij tot Jezus gekomen. En vanuit die nood roept hij nu, terwijl het hem niet gevraagd is waarom hij met de discipelen twistte, want dat deed hij niet. Maar de nood is zo groot en het is hem tot aan de lippen gestegen dat hij niet zwijgen kan, maar in dit moment van stilte moet hij zijn nood uitzeggen en tegen de Heer Jezus vertellen wat hem drukt en wat hem benauwt. Matthäus, in de weergave van dat evangelie, vertelt ons ook nog dat hij aan de voeten van de Heer Jezus eerst neervalt. En dat hij daar zijn hart voor Jezus uitstort. Wat is er dan aan de hand? Wel, deze man heeft een ziek kind en niet zomaar een ziek kind. Het is bovendien ook nog zijn enigst kind, zo lezen wij ergens anders in het evangelie. En hij heeft dat enige kind dat zo ernstig ziek is bij Jezus gebracht. Ten einde raad is hij. Want hij heeft natuurlijk al van alles en nog wat geprobeerd om dat kind genezing te laten krijgen, maar het was alles te vergeefs. Wie weet er nu raad op bezetenheid. Want de jongen was, zoals dat dan heet, een bezetene. Een onreine geest, een vuile demon heeft bezit van hem genomen. En die demon heeft hem gehandicapt. Die heeft hem stom gemaakt, zodat hij niet spreken kan. Die heeft hem doof gemaakt, zodat hij niet luisteren, niet horen kan. En door de invloeden van die boze geest verkeert deze jongen dus permanent in een situatie waarin hij met niemand eigenlijk op een normale manier contact kan hebben. En zijn omgeving kan op geen enkele normale manier contact met hem leggen. Maar die boze geest heeft nog meer gedaan dan hem alleen maar bezeten en doof en stom gemaakt. Die boze geest zorgt ervoor dat deze jongen bij tijden hevige aanvallen krijgt. Aanvallen die heel duidelijk op vallende ziekte, op epilepsie lijken. Dan scheurt hij, zo lezen wij in onze tekst, die jongen als het ware stuk. En hij begint met zijn tanden te knassen. En er komt schuim op zijn mond. En die aanvallen die zijn zo hevig en die zijn zo afmattend, zo vermoeiend, dat als ze straks over zijn, die jongen daar, zo zegt die vader tegen Jezus, als verdord blijft liggen, als een dode tak ligt hij op de grond, zonder dat hij nog maar één keer bewegen kan. Later in vers 22 vertelt de vader op verzoek van de Heere Jezus nog wat meer over de ellendige omstandigheden waarin deze jongen verkeert. Dan vertelt hij dat die boze geest hem ook menigmaal tot een zelfmoordpoging aanzet. Om die jongen ertoe te brengen een eind aan zijn leven te maken. Die jongen is zichzelf niet meer meester. Die is zo in de greep, zo onder de beheersing van die boze geest, dat hij ook niet meer weet wat hij doet. Moeten we aan denken dat als mensen geestesziek zijn, dat ze soms ook echt niet meer weten wat ze doen. En dat ook pogingen om een eind aan hun leven te maken soms helemaal buiten hun eigen bewustzijn omgaan. Zo is dat bij deze jongen ook geweest. Die duivel, die boze geest, die heeft hem soms aangepakt en hem zo bezeten gemaakt dat hij hem in het vuur gedreven heeft. Opdat hij in het vuur zou omkomen. En een andere keer heeft hij hem in het water geworpen. Opdat hij in het water zou omkomen. In ieder geval, de duivel heeft heel wat keren geprobeerd het leven van die jongen hem te ontnemen. Wat een spanning is dat geweest ook voor die vader. We lezen niet van een moeder, maar aangenomen dat hij ook nog een moeder had. Wat een spanning ook voor die ouders, om dat kind. Altijd weten ze dat het in gevaar is. Elk moment kan er wat met die jongen gebeuren. Ze kunnen hem geen dag, ze kunnen hem geen nacht als het ware uit het oog verliezen. Ze moeten hem gedurig in de gaten houden. Over zijn leven waken. Want anders gebeurt er iets wat onherstelbaar is. Wat een opeenhoping van ellende. Als we bedenken dat deze dingen nu al van zijn kindse dagen af gebeuren. Want dat vertelt die vader later ook. Als Jezus vraagt, hoe lang is dat nou al zo? Van zijn kindsheid af. En nu heeft deze vader deze jongen ten einde raad bij de Heere Jezus gebracht. Natuurlijk, nadat hij gehoord had dat Jezus wel meer bezetenen genezen had. Dat gerucht van de Heere Jezus is verspreid. De wonderen die hij gedaan heeft, die zijn bekend geworden. De vader, deze vader heeft er ook van gehoord. Jezus is in staat om zulke patiënten te helpen. De hopeloze gevallen, de meest hopeloze gevallen, blijken voor hem toch geen hopeloze gevallen te zijn. En met de bewijzen die hij ervan gehoord heeft, is hij naar de Heere Jezus gegaan toen hij hoorde dat Jezus in de buurt was. En toen vond hij Jezus niet. Toen vond hij Jezus niet. Want de Heer Jezus was op de berg met 3 discipelen. Dat is de eerste teleurstelling. Zijn reis nou tevergeefs? Zocht hij Jezus op, de helper in de nood, degene die het al zo menigmaal bewezen heeft dat hij ook een barmhartig hoge priester is. En hij komt daar waar hij Jezus verwacht en Jezus is er niet. Maar gelukkig, er zijn nog discipelen, nog 9. En van die discipelen heeft deze vader ook gehoord. Jezus heeft ze ook eens een keer uitgestuurd op een rondreis door Israël met de opdracht om het evangelie te verkondigen. En ze mochten de prediking van het evangelie vergezeld doen gaan met het verrichten van wonderen. Onder andere, en u leest dat in het 6e hoofdstuk van Marcus in het 13e vers. Onder andere ook in het uitwerpen van boze geesten. Dat hebben de discipelen kunnen doen. In Jezus' kracht hebben zij ook demonen uitgeworpen. En als ze terugkomen van die rondreis, dan zijn ze er opgetogen van. En dan zeggen ze tegen de Heere Jezus, zelfs de geesten waren ons onderworpen. Nou, dat heeft die vader ook geweten. Dus als de Heere Jezus er dan niet is, dan kan hij nog hoop hebben dat een van die 9 discipelen wellicht zijn kracht zal kunnen gebruiken. En dat hij in Jezus' naam toch redding zal kunnen brengen aan zijn ellendige jongen. En hij vraagt het de discipelen. Willen jullie me dan niet helpen? En ze hebben het geprobeerd, de discipelen. Ze hebben het geprobeerd zoals ze dat al eerder gedaan hadden. Maar eerder ging het. Eerder konden ze in de naam van de Heer Jezus zo'n boze geest bevelen geven en hij vertrok. En er kwam genezing. Maar wat ze nu ook proberen en wat ze ook zeggen en wie het ook doet, nu gaat het niet. Want die vader moet tegen de Heere Jezus zeggen, en ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen, en zij hebben niet gekund. En later aan het eind van de geschiedenis, en we lazen dat, vragen de discipelen aan de Heere Jezus, Heere, hoe komt dat nu, dat wij het nu niet konden? Waarom konden wij het niet, terwijl eerder door uw kracht ons die macht wel gegeven was? Een tweede teleurstelling voor die vader en voor de discipelen ook. Want zij waren gewillig genoeg om die arme man te helpen met zijn kind. Maar nu staan ze beschaamd. En dat zal dan ook wel het onderwerp geweest zijn waar de schriftgeleerden met hen over reden twisten. Want nu konden de schriftgeleerden de discipelen van Jezus belachelijk maken. En nu konden ze hun werk in diskrediet brengen. En daarmee tegelijkertijd ook het werk van hun meester. Mensen, laat je toch niks wijs maken. Nou, zie je het voor je eigen ogen. Hoe ze staan te stumperen. En het lukt ze. Want dat kind dat is nog net zo bezeten als toen die hier kwam. Geloof je in hun werk? En als je hun werk niet vertrouwen kunt, kun je dat van hun meester dan wel vertrouwen? En wat konden de discipelen daartegen inbrengen? Niets. Konden zij zichzelf verdedigen? Ze wisten ook geen raad. Ze moeten dat straks aan de Heere Jezus gaan vragen. Hoe komt het dat wij het niet konden? Ze zijn er zelf ook mee vastgelopen. Ze zijn ook ten einde raad. Iedereen loopt hier vast. Die vader en dat kind en die discipelen. Niemand weet hier raad. En wat te denken van die vader dan nog een keer? Nu breekt alles hem toch echt bij de handen af. Jezus, hij zocht hem tevergeefs. De discipelen konden hem niet helpen. Ze kunnen niet eens een verklaring geven waarom ze dit keer niet kunnen helpen. De schriftgeleerden met hun vijandige inzet met hun vijandige toon en hun woorden. Zij hebben hier alle macht in handen. En die vader die voorziet maar één mogelijkheid. Ik kan mijn zieke jongen weer meenemen. En ik kan weer met hem naar huis. En het leven, dat moeilijke leven, dat zware leven vol zorg en vol verdriet, dat moet nog een poosje voortgezet worden. Nou, dat is het wat de Heere Jezus te horen krijgt als hij uit het voorportaal van de hemel weer neerdaalt op de aarde. Als hij bij Mozes en Elia vandaan en bij de stem van zijn vader en bij de heerlijkheid van de hemel vandaan weer terug moet naar de aarde. Dan komt hij, ik zei zo pas, in het voorportaal van de hel. Dan ontmoet hij de duivel weer in die boze geest. Met al de ellende die die boze geest veroorzaakt. Dan ontmoet hij de zonde. Met al de gevolgen van de zonde. Dan ontmoet hij het ongeloof. Dan ontmoet hij de vijandschap van de schriftgeleerden. Op de berg leek het alsof de hele lijdensweg niet nodig was. Alsof hij zo vanuit en vanaf de top van die berg over kon stappen in de hemelse heerlijkheid. Maar ze hebben het over zijn uitgang gehad. Ze hebben het over zijn noodzakelijk lijden gehad. En de Christus moet al deze dingen lijden. En pas zo kan hij tot zijn heerlijkheid ingaan. En wat wordt hij er concreet mee geconfronteerd op het moment dat hij op de aarde terugkeert? Als hij al dat lijden direct weer aanschouwt. En als het hem gelijk weer als het ware op zijn schouders gelegd wordt. Als hij opnieuw onze krankheden moet gaan dragen. En onze smarten moet gaan dulden. En als hij de ongerechtigheid, de last van de ongerechtigheid van zijn kerk, ook de schuld van de ongelovigheid van zijn discipelen op zich moet gaan nemen. En wat zal het hem nog veel strijd en wat zal het hem nog veel moeite geven om zijn uitgang te Jeruzalem straks geheel te volbrengen. En hij voelt het terstond aan. Want zijn eerste reactie op alles wat hem verteld wordt geeft daar direct uiting aan. Dat zwaar geladen woord dat we in vers 19 vinden. Die klacht, die verzuchting. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Hij zegt dat tegen die vader allereerst. Hij antwoordde hem. Maar hij bedoelt niet alleen die vader. Hij bedoelt eigenlijk iedereen die daarbij staat. Een woord tot de scharen gericht. Een woord gericht met name ook tot de schriftgeleerden te midden van die scharen. Een woord ook gericht, zeker aan het adres van die 9 discipelen. En allen vat hij samen in dat ene woord ongelovig geslacht. Laat de een dan op een wat andere manier ongelovig zijn en zijn ongeloof demonstreren dan de ander. En laat de ander het weer wat op een andere manier demonstreren dan de een. Maar ongelovigen zijn ze. De schriftgeleerden, die al zoveel van Jezus wonderen hebben gezien, hebben kunnen zien, die al van zoveel van de werken die geen mens doen kan getuigen zijn geweest en die hem nog altijd voor een bedrieger houden. En die elke kans die ze zo schoon zien gebruiken om zijn werk te bekritiseren en in discrediet te stellen. De scharen, wat hebben ze in de loop van de maanden en de loop van de jaren ook al wat kunnen zien van Jezus' wondermacht. En ze zijn nog iedere keer weer bij hem te vinden. Maar niet omdat ze iets in hem zien. Niet omdat ze in hem de beloofde, de zaligmaker zien. Maar omdat ze de sensatie willen meemaken van iedere keer opnieuw wonderen te mogen aanschouwen. En hoe indrukwekkender, hoe beter. Dan kunnen ze er tenminste enthousiast over praten. Maar voor de rest is het ongeloof in hun hart. En die discipelen, draagt het onderwijs van de Heere Jezus dan zo weinig vrucht? Moet hij ook naar het adres van zijn discipelen toe zeggen: wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Zodat hij hen nu ook verwijten moet maken van ongelovigheid. En straks tegen hen moet zeggen: ja, weet je waarom? Dat jullie ze niet konden, deze boze geest niet konden uitwerpen. Dit geslacht vaart alleen maar uit door bidden en vasten. En daar lag hun gebrek dan weer. En al die teleurstelling in de ontmoeting met de scharen geregeld. In de ontmoeting met de schriftgeleerden. Al die teleurstelling in de ontmoeting met zijn discipelen en in het onderwijs dat kennelijk toch maar zo weinig resoneert in hun leven. Brengen de Heere Jezus tot die klacht. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Hoe lang moet ik dit nog verdragen? Hij voelt het als een last om in hun midden te zijn. Om te midden van ongeloof en klein geloof en vijandschap en allerlei andere ondeugden te moeten verkeren. Wat verlangt zijn ziel naar ander gezelschap? Zo pas was hij in ander gezelschap. Daar hoefde hij niet te klagen: hoe lang zal ik nog bij u zijn? Als het gaat om de verlosten, om Mozes en Elia en die ganse scharen van verlosten in de zaligheid. Dat is het gezelschap dat hij verkiest. Te midden van zulken zou hij begeren te zijn. Maar aan de voet van de berg ontmoet hij een ander gezelschap. En dat is hem een loodzware last geweest. En het valt hem zwaar, het valt hem lang om nog meer in hun midden te verkeren. Hoe lang nog? En wat doet de Heere Jezus dan? Als je deze klacht van een lijdend, van een teleurgesteld, van een gefolterd hart hoort. De teleurstellingen die erin spreken. Hij had toch van de discipelen wel wat anders mogen verwachten. Hij had zelfs van die scharen na alles wat ze gezien en gehoord hadden, wat anders mogen verwachten. Als die klacht van de Heer Jezus over zijn lippen gekomen is, we zouden kunnen verwachten dat hij zich omgekeerd zou hebben. En dat hij het gezelschap achter zich gelaten had. En dat hij ergens anders heen gegaan was. En toch. Hij weet waarvoor hij de berg weer afgedaald is. Hij weet dat hij gekomen is onder andere om de werken des duivels te verbreken. Hij weet dat hij gekomen is om zijn discipelen te leiden en te onderwijzen. En als ze dan zo hardleers zijn, dan moeten ze maar opnieuw onderwijs ontvangen. Hij weet dat zijn taak nog niet afgelopen is. En vol innerlijke ontferming besluit hij zijn arbeid weer voor te zetten. En dan spreekt hij heel speciaal die vader aan. En dan zegt hij tegen die vader: breng hem tot mij. Met andere woorden, laat die arme jongen maar bij mij komen. Mijn discipelen hebben hem niet kunnen helpen en nergens anders heb je hulp voor hem kunnen vinden. Breng hem maar bij mij. En dan zal het toch nog gaan gebeuren. Dan zal de in zoveel opzichten leidende en teleurgestelde Heer Jezus nog een keer zijn barmhartigheid gaan betonen. En dan zal hij nog een keer gaan bewijzen dat hij de werken des duivels metterdaad verbreekt. En dat hij als die barmhartige zaligmaker de nood en de ellende wegneemt. Breng hem tot mij. Wel, ik ga niet verder met de geschiedenis die op zichzelf natuurlijk boeiend en aansprekend genoeg is, maar we willen dat laten liggen tot volgende keren, beleven en welzijn. Ik wil met u uit het gedeelte wat tot nog toe onze aandacht gevraagd heeft, een aantal leringen trekken. En u is het duidelijk dat de hoofdpersoon in deze hele geschiedenis ook in het vervolg de Heer Jezus is. Trouwens, daar gaat het in het hele evangelie om, nietwaar? En je zou zelfs kunnen zeggen dat hij de inhoud van de ganse heilige schrift is. En daarom, het gaat altijd weer, ook in de prediking, om hem en om zijn werk en om alles wat hij heeft volbracht. Maar afgedacht van het feit dat dat de hoofdzaak is, zoals Paulus die bijvoorbeeld onder woorden gebracht heeft toen hij aan de Korintiërs schreef, dat hij zich niet voorgenomen had iets te weten onder hen dan Jezus Christus en die gekruisigd. Afgedacht nog van het feit dat het om de prediking van de Heer Jezus gaat en dat wij hem hier ook in dit gedeelte voorgesteld krijgen, zijn er ook nog een aantal andere aspecten, gemeente, die de Heer ons door dit schriftgedeelte duidelijk wil maken. En ik begin vanmorgen niet met een boodschap die met de Heer Jezus te maken heeft. Daar wil ik wel mee eindigen straks. Maar ik wil u als eerste les uit dit schriftgedeelte voorhouden dat we hier iets te zien krijgen van de ware aard en de ware bedoelingen van de duivel. De ware aard en de ware bedoelingen van de duivel. Zijn listen mogen ons ook niet onbekend zijn en daarom wordt er in de Bijbel ook het een en ander over verteld. En daarom zijn er mensen geweest die uit ervaring konden spreken van ontmoetingen met de duivel. En die begrepen hebben waar het de duivel ten diepste om te doen is. En God die eerlijk met mensen, die eerlijk met ons, die eerlijk met onze zielen omgaat. Hij wil ons ook niet in het onzekere, in het ongewisse laten ten aanzien van wie de duivel nou eigenlijk is. En wat de duivel nou eigenlijk beoogt. En wat hij met ons voor heeft. Soms verkleedt de duivel zich. Vermomt hij zich, zodat hij niet zo goed herkenbaar is. De Bijbel spreekt over verschijningen van de duivel als een engel des lichts. Nou, dan heb je het niet zo gauw door. Maar soms laat de duivel precies ook zien wie hij wel is. Als hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verscheuren. Nu, hier heb je een hele eerlijk portret van de duivel getekend in het woord van God. En hier zie je wat hij beoogt. Wat hij beoogt met die jongen. Hij heeft totaal geen respect voor lichamelijke of geestelijke gezondheid bij een mens. Hij deinst er niet voor terug om iemand doof te maken. Om iemand stom te maken. Hij deinst er niet voor terug om hem de hevigste aanvallen te laten doorstaan. Zodat hij het schuim op de mond heeft en zodat hij tanden knarst en zodat hij daarna als een doodstuk hout op de weg blijft liggen. Het interesseert de duivel niet op welke wijze. En desnoods en liefst ook nog maar inderdaad in de jeugdjaren. Probeert hij ze zover te brengen dat ze een eind aan hun leven maken. En hij jaagt hem het water in die jongen. Die niet eens meer weet wat hij doet. En hij gooit hem in het vuur. Die jongen die niet eens weet wat hij doet. En de duivel heeft geen respect voor het verdriet van die ouders. Wat interesseert het hem dat zij dan 's nachts wakker liggen vol zorg en dat ze er geen raad meer op weten? De duivel heeft geen ander doel dan mensenmoordenaar te zijn en mensen naar het eeuwig verderf te slepen. En alles wat nog goed en mooi zou kunnen zijn, ook in een relatie tussen ouders en kinderen, daar zal de duivel op uit zijn om dat te vernietigen en te verbreken en te verstoren, zodat verdriet en ellende en wanhoop het deel van mensen worden. Dat heeft hij op het oog. En het eind van die weg is de hel, het eeuwig verderf. En ondertussen belemmert hij waar hij maar kan een mensenkind in het horen. Die jongen was doof gemaakt. En belemmert hij een mensenkind waar hij maar kan in zijn spreken. Die jongen was stom gemaakt. En als zijn vader en moeder hem nog wel eens wilden vertellen over de wonderen Gods uit het verleden, dan zagen ze amper kans om die jongen nog iets duidelijk te maken. En misschien hebben ze wel helemaal geen kans gezien om hem iets te vertellen van de God van Israël en van de wonderen en van de genade van die God van Israël. Omdat hij daar helemaal door de duivel voor afgesloten was. Heb er toch erg in dat de duivel een bedoeling heeft. En hoezeer hij die ook weet te camoufleren, en dat doet hij zo menigmaal. Als hij een mens onder handen neemt, dan zal hij niet rusten voordat hij hem eeuwig bij zich in het verderf heeft. Daar wil hij naartoe. Met minder is hij niet tevreden. Hij is niet tevreden als de jongen doof is en als de jongen stom is. Hij is niet tevreden als die jongen epileptische aanvallen krijgt. Het moet nog erger. Het moet nog erger. Hij moet naar het verderf. Naar het eeuwig verderf. Daar pas is de duivel tevreden. Als hij een mens daar heeft. Ook als hij een jong mens daar heeft. Wees daarop bedacht. Hij heeft niets goeds met de mens voor. En daarom is het zo nodig dat met ons gebeurt wat de Heere een keer tegen Paulus gezegd heeft. Als die Paulus roept om het evangelie te gaan verkondigen, dan zegt hij in Matthäus in Handelingen 26, maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen beide die ge gezien hebt en in de welke ik u nog verschijnen zal, verlossende u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God. Met andere woorden, er mogen verschillen zijn tussen ons en tussen die jongen daar in Markus 9. Maar er zijn ook heel wat punten van overeenkomst. Hij was op een hele bijzondere manier in de greep van de demon. Maar er is geen mens die als een kind van Adam geboren is, of hij is ook op een bepaalde manier in de greep van de demon, de duivel. Gij zijt uit uw vader de duivel, zei de Heer Jezus. En nu moeten wij uit de macht van Satan verlost worden. Oh, we moeten nog van veel meer verlost worden dan alleen van de macht van Satan, ik weet dat. Maar dat aspect krijgt vanmorgen even onze aandacht. We moeten van de macht van Satan verlost worden. En we mogen niet rusten voordat we weten dat dat door de genade, door de alles overwinnende genade Gods gedaan is. Pas dan is er veiligheid. Als wij in handen van de Heere Jezus terechtkomen. Zoals die jongen in handen van de Heere Jezus terecht mocht komen. En als hij in ons leven de werken des duivels gaat verbreken en al die andere dingen daarbij gaat verlossen, pas dan kan een mens hopen dat het goed met hem is voor tijd en eeuwigheid. Maar wees bedacht, en daartoe staat dit in de schrift en daartoe staan soortgelijke voorbeelden in de schrift. Wees bedacht op de intenties van de boze en zijn echte heimelijke bedoelingen en zijn uiterst geraffineerde methoden en zijn doortrapte technieken. Denk daar niet gering over. Verlos ons uit des bozen macht. Dat gebed mogen we in het licht van wat hier in deze geschiedenis verteld wordt wel hartelijk en hartgrondig bidden bij aanvang en bij voortgang. Verlos ons uit des boze macht. Maar we blijven niet bij die lessen omtrent de duivel staan, gemeente. Er is ook in dit eerste gedeelte van de geschiedenis ook nogal iets wat ons laat zien wie en wat de Heer Jezus is. Twee dingen. Het ene heb ik u eigenlijk al genoemd. En dat komt heel duidelijk uit in die klacht die de Heer Jezus uit en die we in vers 19 vinden. O ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Daar heb je de lijdende borg. De Heer Jezus Christus die de ganse tijd van zijn leven geleden heeft. Omdat hij de toorn Gods tegen de zonde gedragen heeft. En die geleden heeft omdat hij de zonden van zijn volk op zich gewenteld kreeg. En al de gevolgen die dat met zich meebracht. Wat een smart. Probeert u het eens even in te denken. Daar komt de Heer Jezus van de berg der verheerlijking af. Zijn ziel is verheugd geweest in God. Hij heeft zijn vader getuigenis horen geven omtrent zichzelf en omtrent zijn werk. Hij heeft goddelijke goedkeuring gekregen over zijn persoon en over wat hij tot nog toe gedaan had. En de vader heeft alle vertrouwen in hem uitgesproken. En hij heeft de discipelen gezegd, hoort hem. Hij heeft verkeerd in de gemeenschap met twee die dankzij de prijs die hij zou gaan betalen nu al eeuwen in de hemel mogen zijn. En die hem daar de dank en de eer voor mogen toebrengen. En dan komt de Heer Jezus een ogenblik later en dan staat hij daar te midden van vijandige schriftgeleerden, ongelovige scharen, ongelovige, op zijn minst kleingelovige discipelen, in aanraking met de duivel en met zijn verwoestend en verdervend werk. Wat een smart voor de reine ziel van de Heer Jezus. Wat een vermoeidheid valt er over zijn ziel. Wat een teleurstelling, ook als hij let op het gedrag van de mensen en met name de discipelen. Is zijn werk dan nutteloos? Daar lijkt het toch op. Daar lijkt het toch op dat het allemaal nutteloos is. Dat hij zijn kracht ijdelijk besteed heeft. O, wat verlangt hij naar dat andere gezelschap. Wat een contrast ook tussen toen, nog maar zo kort geleden, en nu. Kunt u het begrijpen? Kunt u er een beetje in komen als de Heer Jezus hier deze klacht uitspreekt? En zo zijn geestelijk, zijn innerlijk lijden, als het ware een ogenblik laat aanvoelen aan iedereen die daarbij is. Hebt u het in uw eigen leven ook wel eens ontdekt wat het is om de Heer Jezus smarten aan te doen? Hebt u in uw eigen leven ook wel eens ontdekt wat het is om de Heer Jezus te vermoeien, echt te vermoeien met onze zonden? Zo zegt de schrift dat toch. Zo klaagt God in het Oude Testament over Israël. Gij hebt mij moeite gemaakt met uw zonden. Vergeet u dan ook niet dat het maar niet alleen hier over een klacht over schriftgeleerden en over afgestompte mensen die alleen maar voor nieuwsgierigheid en voor curiositeit de Heer Jezus volgen gaat. Maar hier gaat het ook over datgene wat er openbaar komt in het leven van die discipelen. Die maken hem ook moeite. Het is heel ernstig gezegd als de Heer Jezus de woorden zo formuleert: hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik u nog dragen? Hoe lang zal ik die last nog kunnen torsen? En de Heilige Geest maakt het in de ontdekking duidelijk in het leven van Gods kinderen, dat zij menigmaal de Heere tot last zijn. Dat ze hem smarten aandoen. Dat ze hem moeite maken. Met hun ongelovigheid. Met hun traagheid. Met hun liefhebben van zichzelf. Met al die ondeugden die er uiteindelijk blijken te leven in dat arglistige en dat verdorven hart. Waar je misschien bij de aanvang helemaal geen erg in hebt. Maar waar de Heere door zijn geest al verder en dieper in gaat inleiden. De verborgenheden van dat diepe hart dat dodelijk is volgens het woord van Jeremia. Waardoor iedere keer weer de Heere opnieuw klagen moet. Hoe lang zal ik u nog verdragen? En met al je goede bedoelingen en met al je vrome voornemens en met al je wensen die je wel eens gehad hebt, blijkt toch dat dit ten diepste, zolang we in dit vlees zijn, ons hart is. En dat wij de Heere moeite maken, keer op keer. Geen wonder dat er een moment kwam dat de Heer Jezus dat zomaar luidop en duidelijk voor het oor van iedereen uitriep. Hoe lang zal ik u nog verdragen? En als de discipelen toen begrepen hebben wat de Heer Jezus bedoelde te zeggen, dan hebben ze zich weggeschaamd. Weggeschaamd. Want dan konden ze het heel goed weten dat hij dat woord ook op hen sprak. En als de Heer het ons duidelijk maakt, hoe hij door de moeite die we hem aandoen leidt, de beker verder gevuld hebben, buigt de mens met schaamte het hoofd. Ik deed door al mijn zonden, mijn ongeloof, mijn traagheid, mijn zelfgenoegzaamheid. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Ik heb die beker gevuld. En wat kan een mens dan verwachten? Wat zal de Heer in zo'n geval dan doen? Hij zou het toch opgeven, nietwaar? Wij zouden dat al lang gedaan hebben. We zouden dat geduld niet langer opgebracht hebben. Hoe lang zal ik u nog verdragen? Nee, langer niet. Nou is de grens bereikt. Nou is de grens ook al gepasseerd. Doet de Heer Jezus ook zo? Maakt hij er een eind aan? En zegt hij tegen zijn discipelen: nou, het is nou lang genoeg. Het is toch te vergeefs. Het is toch allemaal nutteloos. En laat hij de scharen dan de scharen. En stuurt hij die vader dan ook onverrichte zaken naar huis? Zal de Heer Jezus een ander gezelschap uit gaan kiezen? Nee, want, en dat is het laatste wat we vanmorgen zien, er is in deze geschiedenis ook, als het gaat over de Heer Jezus, opnieuw zo'n heerlijk bewijs van zijn grote bewogenheid. Die paar woorden, oh, de rest komt straks nog wel. Want het is nog lang niet klaar met die jongen. Maar die paar woorden waarmee de tekst van vanmorgen eindigt, die laten het zien dat bij hem, ondanks alles, milde handen en vriendelijke ogen zijn, brengt hem tot mij. En dan mogen de Joden dus toch nog een keer getuigen zijn van wat Jezus gaat doen in zijn wondermacht. Ja, toch nog een keer. En dan mogen zelfs de schriftgeleerden met al hun verzet en met al hun bitterheid toch nog een keer getuigen zijn van wat Jezus gaat doen. Ze krijgen nog een keer gelegenheid om met eigen ogen van heel dichtbij te aanschouwen hoe barmhartig de heiland is, ja. En die vader die al zoveel teleurstellingen heeft moeten incasseren, en die vreesde dat hij onverrichte zaken naar huis kan, hij krijgt toch nog de gelegenheid om zijn kind bij Jezus te brengen, ja. Hoe teleurgesteld hij ook was. Hoezeer de duivel het ook al jarenlang gewonnen had en de jongen in zijn greep had. En hoezeer hij ook al vaak teleurgesteld was en vandaag wel heel bijzonder. Toch klinkt daar dat woord over de lippen van de Heer Jezus. Brengt hem tot mij. Dat wil zeggen, de Heer Jezus zal ze nog een poosje verdragen. De Heer Jezus zal nog een poosje doorgaan met de last die hem op de schouders gelegd is. De Heere Jezus wil nog een poosje met hen te doen hebben. De moeite die hem aangedaan worden, hij zal ze nog verder aanvaarden. En de teleurstellingen die hij moet incasseren, hij zal ze nog verder incasseren. En het verdriet, het zielsverdriet, hij zal toch verder dragen. Hij moet zijn uitgang gaan volbrengen te Jeruzalem. En wat het hem ook kost, hij is gekomen om te roepen en zoeken te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En aan die opdracht blijft hij getrouw. Ook al kost het hem straks zijn leven, al moet hij er zelfs zijn bloed voor geven. Wat een wonder van bewogenheid. Wat een zondaarsliefde. Hij is nog gewillig, nog gewillig. En hij is zo nabij, brengt hem tot mij. En dat mag vrijmoedigheid geven aan die vader. Dan hoeft hij die jongen niet meer ergens weg te stoppen. En dan hoeft hij hem niet meer straks aan de hand mee te nemen naar huis als een ellendige stumper waar niks aan te doen is. Hij mag nu uit dat ene woord van de Heere Jezus vrijmoedigheid ontlenen om toch tot hem te gaan. Hij heeft het ook wel gehoord. Het was allereerst ook tot hem gesproken. O ongelovige slacht. En hij krijgt dat allemaal nog wel straks te verwerken in het verdere onderwijs van de Heere Jezus. Want dan komt ook zijn ongeloof aan de orde. En niet alleen maar de kwaal van zijn kind. Maar ondanks al zijn gebreken en ondanks al zijn ellendigheid, hij mag nu toch horen en hij mag er vrijmoedigheid aan ontlenen dat Jezus hem niet wegstuurt, maar dat Jezus hem uitnodigt. En dat is het evangelie ook voor vanmorgen, gemeente. Oh, er is er geen een over wie de Heer Jezus niet te klagen heeft. We kunnen allemaal het hoofd buigen. We kunnen allemaal schuldbewust voor God in het stof buigen. En als de Heer ons doet naar wat we verdiend hebben, dan draagt hij ons geen seconde langer. En hij verdraagt er geen één. Maar het evangelie eindigt niet daar. Het evangelie vanmorgen eindigt met: wie u ook bent, breng hem tot mij. Amen. Wij zingen Psalm 103 en daarvan het derde en het vijfde vers. Thank you. wij samen danken. Barmhartige God, laten we uw naam mogen danken voor het evangelie. En dat u ons ook vanmorgen weer wilde laten horen. Het evangelie dat ons aan de ene kant spreekt over de gemene duivel. Die niet rust voordat hij een mens eeuwig in het verderf heeft. En wat kwam dat in deze geschiedenis ook duidelijk openbaar. Wat heeft hij een verwoestingen gewerkt in het leven van die arme jongen en van zijn ouders. En wat zou hij nog graag bereikt hebben dat hij via het vuur of via het water eeuwig zijn prooi zou zijn geweest. Dat is ook de boodschap, heren, die ons vanmorgen van uwentwege verkondigd moest worden. En laten we er erg in hebben. En laten we met de duivel niet flirten. En laten we op zijn listen bedacht zijn. En laten we niet onnozel achter hem aangaan. Maar om ontvluchten. En bidden uit de grond van het hart. Verlos ons uit des boze macht. Maar we mochten ook horen van die overwinnaar van de vorst der duisternis, de Heere Jezus Christus. Iedereen stond machteloos bij die stumper, die bezeten jongen. Maar Jezus zei, breng hem tot mij. En hij kan dat zeggen. Hij kon dat zeggen. Omdat hij de raad op wist. En hij heeft het bewezen ook. Heere, geef dat we zo allen tot u mogen gaan. Dat we onszelf bij u mogen brengen. En dat we anderen bij u mogen brengen. En dat dat evangelie van de lijdende, van de stervende zaligmaker, de teleurgestelde, de klagende zaligmaker, die tegelijk bewees dat hij de bereidwillige en de nabije borg is. Laat dat evangelie ons hart zo mogen raken, zo mogen winnen, zo mogen inwinnen. Dat wij u de Heere te voet vallen en niet rusten voordat wij weten mogen. Hij heeft mij verlost. Schenk ons uw zegen, Heere. Wees ook met dominee Westerink als hij vanavond in het midden der gemeente hoopt voor te gaan. Zegen dat woord en laat het dienstbaar zijn aan de komst van uw rijk. En hoor ons, Heere, ook als we u danken voor het voorrecht dat wij van u ontvangen hebben, om elkaar zo weer rondom uw woord te mogen ontmoeten. Gedenk ons allen in uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Gaat dan zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.